Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn om elkaar weer te ontmoeten, zo op deze derde zondag van de maand. Als het makkelijk zo'n vast termijn, dan kun je het goed aan onthouden. Ja, ik zei, het is goed om elkaar te ontmoeten. In de dienst waar ik vanmorgen was, had ik toevallig, kwam zo uit, ook de opening. En toen zei ik ook van ja, weet je, je ontmoet elkaar zo op zo'n zondag en je komt dan bij elkaar na een week waarin van allerhand dingen gebeurd zijn. Mensen die een heel moeilijk bericht hebben gehad, mensen die in situaties zitten waar ze echt mee worstelen, waar misschien in een situatie geen uitkomst gezien wordt. Moet je harder? Ja, goed. Voor mij klinkt die aardig uit. Wacht even een momentje. Ja. Ik zal hem wat dichterbij zetten. Hopelijk dat dat beter is. Ja. Mooi zo. Harry heeft hem ook een beetje harder gezet. Dat gaat helpen. Ik zal even een klein stukje teruggaan. Ik zeg, in de dienst waar ik vanmorgen was, had ik ook toevallig de opening. En daar heb ik ook even iets gezegd over de manier waarop we op zo'n zondag bij elkaar komen. Dat was een zondagochtenddienst, een eredienst. We zijn hier nu bij elkaar om naar het woord te luisteren. Maar we komen echt heel verschillend. Sommige mensen die hebben misschien een super week achter de rug en denken van nou, allemaal fijn. We gaan nog eens eventjes naar de Bijbelstudie. Dus we laden nog even wat extra geestelijk voedsel naar binnen. En andere mensen komen hier misschien wel met een bezwaard hart. Omdat ze het gewoon moeilijk hebben. In een situatie zitten waar ze geen uitkomst zien. Misschien wel iemand kwijtgeraakt in de afgelopen week. Ietsjes verder weg of misschien wel heel dichtbij. En dan is het toch mooi dat je dan als christenen bij elkaar kunt komen rondom het woord. En in de korte bidstond die we voor de tijd hadden, dan zeiden we ook tegen elkaar van ja, dat woord kan helen. Zeg maar, zoals broeder Dato het in zijn gebed zei, een stukje zalf over je hart heen leggen om dingen waar je mee zit, om dat te verzachten en te troosten. En zo mogen we deze middag samen beginnen. Laten we eerst een paar liederen zingen die ook spreken van die troost en die hoop. Allereerst lied 187. O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered. Die wat de duivel ook vermocht mij voortleidt tred voor tred. Kijk, daar ligt ons anker. Daar begint het mee. De Heer Jezus die is voor ons gestorven, heeft ons vrijgekocht. En vanuit die positie mogen we op pad gaan en mogen weten dat God zelf het is die wat er ook gebeurt ons voortleidt tred voor tred. Hij laat niet de hele weg zien, maar het is stap voor stap dat hij met ons meegaat. Onze fluitiste die was onverwacht verhinderd vanmiddag, dus we gaan het gewoon lekker met onze natuurlijke stem doen. Dat gaat vast wel lukken, denk ik. O God, die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voorleidt red voor red, die trouw mij voorgaat op de weg, al is mijn pad zo gruw. Wijs mij steeds de rechte weg, maak mij er een beeld van u. Maak mij een beeld van u, maak mij een beeld van u. Zo vol van hoogmoed, liefde en trouw, maak mij er een beeld van u. Want vol van zwaar.
Maak mij een beeld.
Ja, mooi is dat. God heeft ons willen redden door de Heer Jezus Christus. En dan zeggen we wel eens van, je mag zo bij hem komen zoals je bent. Maar hij wil ons niet laten zoals we zijn. Hij wil ons veranderen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Zodat we steeds meer en meer op hem gaan lijken. Volgende lied wat ik had uitgezocht is lied 150. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Ik heb een iets uitgebreider boekje dan jullie. Er staan de noten bij, dus handig als je moet inzetten. En er viel net zo even mijn oog op. Zo linksboven staat dan soms van die aanwijzingen op. Er staat een heel vrolijk hier met opgewektheid. Nou, dat mag wel. Ja. Dit is een lied dat je gewoon met blijheid kunt zingen. Dat de Heer Jezus in onze plaats ging staan en daarom heel dichtbij is gekomen en gezegd heeft, ik noem jullie, jou, u, mijn vrienden.
Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dit wel sterven mij veel velen, ik als druk ons zonder meer. Ja, niet brengen in het gebed tot onze Heer. Leid de weg soms door verzoeking, dat ons hart in strijd u weet. Gaan wij dan met al ons strijden, tot hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen,
voordat we naar de lezing gaan luisteren, is lied nummer 43. Waar we ook opnieuw lezen van onze heiland, die onze verlosser is. En het vierde couplet staat, aan uw dienst gewijd voor eeuwig, levend sterf ik aan uw zij. Als we getrokken zijn door het werk van de Heer Jezus en we worden gevormd naar zijn beeld, dan is het niet de bedoeling dat we in ons hoekje blijven zitten. We zijn hier nu bij elkaar en dat is goed en dat is fijn. Maar dan gaan we uiteindelijk weer uit elkaar zo meteen. En dan gaan we morgen de werkweek weer in. Of misschien wel de niet meer werkweek voor de mensen die al een beetje ouder zijn. Maar toch bent u nog hier. En het feit dat u hier gelaten bent op deze aarde, betekent dat God een taak voor u heeft. Op de een of andere manier. Klein of groot. Dat weet u niet. Maar we zijn in zijn dienst. En we zijn aan zijn dienst gewijd. En op die manier mogen we voor hem op pad gaan. Daar gaan we ook van horen, denk ik, vandaag. Ezra, die een schriftgeleerde was en ja, veel van God geleerd had, misschien wel in de stilte, en dan uiteindelijk de taak op zich gaat nemen die God voor hem had. En, nou, ik ben wel benieuwd of je daar nog wat over gaat zeggen, waarom Ezra eigenlijk pas dan op pad gaat naar het land. Want toen ik het zo doorlas, dacht ik eigenlijk van, waarom zat hij eigenlijk nog in Babel? Weet je, waarom zat hij daar eigenlijk nog? Want de eerste groep mensen die was lang vertrokken. Dus waarom was hij daar nog blijven hangen als hij God zo ging dienen? Nou, misschien een vraagje van deze kant. En als je er niet tussen kunt vlechten, laat hem lekker hangen. Misschien weet je het ook niet. Maar het kwam zo even bij me op. Maar goed, wij hebben dus wel een opdracht van hem. Dus laten we, als we die zien, gewoon oppakken en aan de slag gaan.
Heere Heiland, mijn verlosser, ik ben de uwe goddelijk lam.
Laten we samen bidden. Ja, Vader, wat is het mooi om zo deze middag te beginnen, om lof en eer te zingen aan het Lam. Aan de Heer Jezus Christus, die u voor ons over had. We kunnen een hoop vinden en een hoop denken, maar daar komt het uiteindelijk allemaal op neer. Dat we zicht hebben en zicht krijgen op wie de Heer Jezus Christus is en datgene wat Hij voor ons gedaan heeft. Uit onszelf konden we niet. We hadden een redder, we hadden een verlosser nodig. En we zijn u dankbaar, Vader, dat u de Heer Jezus voor ons over had. En u wilt ons nu telkens veranderen om steeds meer te gaan lijken op uw lieve Zoon. En daarom willen we nu ook uw woord openen, luisteren wat u daarin tot ons te zeggen hebt. En we willen onze harten openen om te kijken wat, in hoeverre wij verder door en door kunnen veranderen om op Hem te gaan lijken. We willen onze handen voor U openen, uitstrekken naar U en bidden om een zegen vanuit Uw woord. We bidden om Uw kracht in de nabijheid voor broeder Dato, die het woord voor ons gaat openen. Geeft U hem Uw rust, Uw vrede. Wilt U hem zegenen om de juiste woorden die hij van U ontvangt aan ons door te geven. We willen ons zo allemaal samen aan Uw rijke zegen en genade toevertrouwen. Amen.
Amen. Ik zal beginnen met de moeilijkste vraag van vanmiddag. Waarom is Erza niet eerder ingegrepen? Waarom is hij niet eerder vertrokken? Waarom zou de Heer Jezus niet eerder teruggekomen zijn? Ik gooi eerst die vraag terug. Dat weet ook niemand. Waarschijnlijk omdat God daar een bepaalde bedoeling mee heeft. Het is heel duidelijk dat er veel meer Joodse gelovigen, Joodse mensen in ieder geval, religieuze mensen waren in Babel. Ik weet niet of u op de hoogte bent dat er een Talmud is. Maar er is een Jeruzalem Talmud en er is een Babel Talmud. Talmud is de overlevering, dus waar schriftuitleg van Rabbi A en B en C en D in te vinden zijn. En die is zowel in Jeruzalem geschreven door de mensen die daar uiteraard waren. En er is een hele groep ook in Babel gebleven. En die hebben ook de Talmud van Babel geschreven. En Ezra is lange tijd daar gebleven, waarschijnlijk om vast te leggen wat er vastgelegd moest worden. Want dat is mijn echt antwoord. En daarna, toen dat kennelijk voor God gereed was, heeft hij Babel ook mogen verlaten en is hij met een groep naar Jeruzalem gegaan. Terwijl Nehemia daar al lang geweest is, die was al voor hem daar. En dat boek komt wel na hem, maar het is duidelijk dat er al van alles is gebeurd toen Ezra zelf ging. Dus het heeft enige tijd geduurd. Nu gaan we naar Ezra, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. U denkt dat het een leesdienst is, valt mee. Ezra 7. Na deze gebeurtenissen tijdens het koningschap van Artasasta, de koning van Perzië, kwam Ezra. Dus het is in de tijd van de koningen van Perzië, en als u dat vertaalt naar vandaag, dan is het gewoon Iran. Dus let op, in de tijd dat Iran heerst, want ook toen was er een jodenhater bij de koningen van Perzië. Haman, de jodenhater, was daar toen, in die tijd. Probeerde het hele volk om te brengen. Vandaag is ook Perzië bijna hetzelfde als jodenhaat. Dat komt heel dicht bij elkaar in elk geval. Maar in die tijd speelt het dus. En dat betekent dat je in de tijd dat het heel moeilijk is, er toch lichtmomenten zijn, genademomenten zijn, waarop God zichzelf op een heel andere manier laat zien. Ezra. Vers 6 nu. Deze Ezra, die net al genoemd is, trok op uit Babel. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En de koning gaf hem alles wat hij had verzocht omdat de hand van de Heere zijn God over hem was. En dan vers 9, op de eerste van de zeven, van de eerste maand, op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen en om in Israël verordening en bepalingen te onderwijzen. En dan volgt er een brief van die koning Artaxasta, die sla ik over, niet omdat die onbelangrijk is, maar dat heeft meer te maken met wat de Babelse koning, wat de Iran koning op dat moment doet. Ze krijgen toestemming om mee te gaan, zoveel als ze wilden, en dan zegt vers 27, gelooft zij de Heere, de God van onze vaderen, die het zo in het hart van de koning heeft gegeven om het huis van de Heere dat in Jeruzalem staat aanzien te geven. Hij heeft mij goede tierenheid bewezen bij de koning, zijn raadgevers en allemachtige vorsten aan de koning. Ik vatte moed, omdat de hand van de Heere mijn God over mij was. En ik riep uit Israël familiehoofden bijeen om met mij mee te trekken. En dit zijn de familiehoofden. Nou, er komt een hele rij namen, sla ik ook over. Vers 18 zegt, en zij brachten ons, omdat de goede hand van onze God over ons was, een verstandig man uit de nakomelingen van Malchi. Ezra had namelijk geconstateerd dat de levieten ontbraken. En hij wou per se dat er ook een deel van de levieten mee zou gaan op deze tocht. En dat gebeurde. Ze hebben daar gebeden, ze hebben daar een vasten uitgeroepen en de Heere gebeden. En zij zijn ook voorzien geweest van tempeldienaren, zegt vers 20, die David en de vorsten aan de levieten hadden gegeven ooit voor de dienst, 220 tempeldienaren. Zij werden allen met name aangewezen. Dan vers 21, toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om hem een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken, maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Zo wij vasten en verzochten onze God hierom, en hij liet zich door ons verbidden. Ik zonderde van de leiders van de priesters er 12 af. Serepja, Hasapja, met hen 10 van hun broers. Ik woog voor hen het zilver af, het goud en de voorwerpen. Het hefoffer voor het huis van onze God. Dat de koning, zijn raadslieden, zijn vorsten en heel Israël dat zich daar bevond, hadden gebracht. Ik woog 650 talent zilver af, stelde hun die ter hand. 100 talent aan zilveren voorwerpen en 100 talent aan goud, 20 gouden bekers ter waarde van 1000 drachmen en 2 voorwerpen van goed glanzend koper, kostbaar als goud. Ik zei tegen hen, u bent heilig voor de Heere en deze voorwerpen zijn heilig en het zilver en het goud zijn een vrijwillige gave voor de Heere, de God van uw vader. Bewaak en bewaar het tot u het afweegt in de tegenwoordigheid van de leiders van de priesters en de levieten en de hoofden van de families van Israël in Jeruzalem. In de voorraadkamers van het huis van de Heere. De priesters en de levieten namen het gewicht van het zilver en het goud en de voorwerpen aan om het naar Jeruzalem te brengen naar het huis van onze God. Vervolgens braken wij op van de rivier Ahava op de 12e van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. En de hand van onze God was over ons en hij redde ons uit de hand van de vijand en van de struikrover op de weg. Wij kwamen in Jeruzalem en wij bleven daar 3 dagen. Op de 4e dag werden in het huis van onze God het zilver, dus dat wat ze allemaal bij zich hadden, het goud en die voorwerpen afgewogen voor Meremot, de zoon van Uria, de priester, en bij hem Eliaza, de zoon van Pinehas, en bij hem Jozabad, de zoon van Jeshua, en Noatja, de zoon van Binui en de Levieten. overeenkomstig het getal en in overeenstemming met het gewicht van het geheel, het hele gewicht werd op hetzelfde moment opgeschreven. Zij die uit de gevangenschap waren teruggekomen, de ballingen, offerden ook nog brandoffers voor de Heere, de God van Israël, 12 jonge stieren. En aan het eind staat, vervolgens gaven zij de wetten van de koning aan de stadhouders van de koning en de landvoogden van het gebied aan deze zijde van de rivier door. En die verleenden hun steun aan het volk en het huis van God. Tot zover het lezen. En nu wil ik proberen om erover iets te zeggen. Als je deze geschiedenis leest, dan kom je eigenlijk heel dicht bij het boek Jozua uit. En waarom? Omdat Jozua het volk Israël uit de woestijn mag brengen in het beloofde land. En dat gebeurt ook, Jozua 1, 2, 3 en zo. Dan gaat het volk naar Jericho. Door de Jordaan. Eerst nog in een soort camping, Gilgal, een legerplaats waar ze met elkaar waren. Daar is de besnijdenis gekomen, toegepast. Heel indrukwekkend. Daar is voor het laatst het manna gegeten, ook indrukwekkend. Daar is voor het eerst gegeten van het beloofde land, ook indrukwekkend. En daar is de vorst van het Heer des Heren verschenen aan Jozua. Voor het eerst zo'n verschijning voor hem, ook weer indrukwekkend. En toen heeft Jozua zijn schoenen uit moeten doen, met eerbied en ontzag moeten constateren: Heren, ik kan het niet van mezelf, maar u kunt het wel. Rahab is ontdekt in Jericho door de verspieders, hoofdstuk 2. En dan gaan ze om Jericho heen. 7 dagen. Ik weet niet of je van Gershwin houdt, maar hij heeft een prachtig stuk muziek over geschreven. Hoeft om mij niet, maar het is wel eens de moeite waard om het te beluisteren. Feit is dat ze daar 6 dagen omheen zijn getrokken en de 7e dag 7 keer. Aanvankelijk stil. De 7e keer hebben ze heel hard gejuicht. Want de laatste dag trokken ze daar 7 keer omheen in plaats van 1 keer. En toen zijn ze allemaal recht vooruit gelopen. Die hele kring van mensen. Die hele optocht van mensen. Want alle muren vielen en ze konden recht vooruit lopen. De stad binnengaan en wegnemen. Wat ik nu zeggen wil is het volgende. De Heere had gezegd, Rahab en zo sparen. Maar dat is omdat de verspieders dat hadden toegezegd. En God heeft dat toegelaten. En ze staat nu in het gezagsregister van onze Heer Jezus, die Rahab. Boas, u weet het uit het boek Rut, de weldoener. Een zoon van die Rahab. Het is heel merkbaar, maar goed, dat is een soort zijtak voor mij. Waar ik naartoe wil is het volgende. Israël moest al het goud, al het zilver, al het koper, al het ijzer uit Jericho wegnemen. En dat moesten ze voegen bij de schat van het huis des Heren. Ik dacht vroeger, ik heb het echt jaren gedacht, dat Achan, die kom je tegen in het boek Jozua, gewoon een stomme fout maakte. Dan, waarom nu? Hij liep ineens met een beetje goud en met een beetje zilver en nog een prachtig kleed wat hij gevonden had, een soort jurk. Maar elke Israëliet liep met zilver en met goud en met kostbaarheden. Dus niet alleen Achan, iedereen. De fout van Achan is niet dat hij met zilver en met goud liep. De fout van Achan is geweest dat hij zilver en goud in dat kostbare in zijn eigen tent bracht in plaats van in de tent van God. Dat is het verschil. En als u nu een optocht ziet uit Babel met enorme schatten bij zich, zilver en goud en kostbare voorwerpen, dan moeten ze dat brengen in de tent van God. In het huis van onze Heere. Daar moesten ze het brengen. Niet onderweg verkwanselen. Op de rommelmarkt of zo. Daar brengen. Waar de Heere woonde. Dat is de insteek. En daarom is die parallel zo bijzonder. Toen was het komend uit de woestijn voor het eerst komend in het beloofde land. En nu kwamen ze weer in het beloofde land. Na 70 jaar Babylonische ballingschap. Na 70 jaar slavendienst en verdrukking mochten ze terug. En dan krijg je deze geschiedenis. En het is ook een parallel van vandaag. Er is best veel goeds in Jericho. Niet die mensen, die mensen die hebben gezondigd. Daar gaat God zijn gang mee. Dat is zijn weg met deze mensen. Maar dat kostbare wat God nog voorhanden heeft in Jericho, zal ik het anders zeggen, dat wat je van nature hebt bij jezelf, of dat nu met kinderen zal zijn, of in bestuurlijke zin zal zijn, of in muzikale zin zal zijn, of misschien wel in verbale zin zal zijn, of in dankzeggingen, dat kostbare wat God in je heeft gelegd, is niet waardeloos. Paulus heeft niet gezegd van wat ik allemaal heb, dat is waardeloos. Nee, wat winst voor mij was, dat wil ik als schade en drek achten. Dus zijn kwaliteiten waren aanvankelijk winst voor hem. Daar kon je mee verder, daar kon je iets mee doen. Daar kon je iets van op je visitekaartje laten drukken. Maar dat heeft hij weggegeven. Maar niet de kwaliteiten. Zijn onderwijs aan de voeten van Gamaliel heeft hij altijd gebruikt. Daarom heb u zoveel te danken aan deze apostel, die zo het Oude Testament kan citeren als niemand anders. Dat is die apostel Paulus. Ongelooflijke rijkdommen heeft hij meegekregen. Maar je moet ze eerst brengen bij de schat van het huis des Heer. Weet je dat het allermoeilijkste is? Als je iets mag doen voor de Heer Jezus, dan loop je risico dat je daarop gaat staan. Luther heeft ooit gezegd, toen Melanchthon hem een compliment maakte, omdat hij zich ooit toespraak had gehouden: je bent de tweede die het zegt, de duivel zei het net ook al. Dat is een hele oude van 1517, 18. Maar het gaat erom, vanaf het moment dat je iets wilt gaan doen voor de Heer, en je mag misschien jouw kwaliteiten gebruiken, jouw muzikale kwaliteiten gebruiken. Vanmiddag was je aan de beurt, hè? Allemaal. Er was niks anders, dus je moest het zelf doen. Maar met jouw kwaliteiten mag je gebruiken. Maar vanaf het moment dat je gaat zeggen, nou, dan wordt het tijd dat ik toch wel eens een soort castingbureau in de arm neem. Nu moet ik een plaatje uitbrengen, of ik moet eventjes mijn revenue zien te krijgen. Bij welke schat heb je het dan gevoegd? Bij de schat van het huis van de Heere, of bij de schat van Dato? Of van je eigen naam? Daar ligt de oplossing. Dat is nu precies wat toen het probleem is geweest van Achan. En dat was een ban in het leger. Dat was toen een enorme, enorme nare toestand binnen Israël. Daar hebben ze allemaal last van gehad. En dat is nu precies het probleem waar we vandaag tegenaan hikken. Alles is ik, wij, alsof wij iets hebben, alsof wij iets kunnen. Alsof je je eigen stem onder controle hebt. Dat is niet eens zo. 1:4 is dat ik ben uitgepraat, volledig uitgepraat. En dat weet je, dat weet ik ook, dat je momenten hebt gehad in je eigen leven dat je bijna alles kwijt was. Door een heel klein stukje bloed ergens in je hoofd ben je uitgeschakeld, weet je niet eens meer wat er gebeurt. En nu terug. Betekent dat dan altijd kommer en kwel blijft? Nee, de Heer zegt, ik wil toch weer met jou beginnen. Want dit is de zoveelste terugtocht. Terugkomen bij de Heer. En er is iemand geweest die destijds het woord van God onderzocht. En die daaruit instrueerde. En zulke Ezra-figuren moet je met een lampje zoeken bijna. Maar als ze er zijn, luister dan. Alsjeblieft, luister dan. Luister naar die blijde boodschap. Niet om de preek A en B en C, maar luister naar wat ze te zeggen hebben. En als het mensen zijn die over zichzelf preken, vergeet het dan maar. Want die hebben de schat dus kennelijk in hun eigen tent opgeborgen. Bij hun eigen letterlijk staat het in het geval van Achan. Hij voegde dit bij zijn eigen gereedschap. Niet bij Gods attributen, bij Gods gereedschap, maar bij zijn eigen gereedschap. Als ik denk dat wat ik kan, wat ik zeg, bij mijn gereedschap hoort, Ja, dan zou ik er ook revenue, dan zou ik er ook voor winst voor mogen maken. Zou ik ook winst mogen verwachten. Maar de winst komt van een ander. Dat is moeilijk, want je kunt praten wat je wilt, maar het is o zo moeilijk om afhankelijk te willen zijn van de Heer Jezus en om te gaan zonder aan jezelf te denken. Dat is echt, echt een grote opgave voor iedereen die iets doet voor de Heer Jezus. Of het nu zingen is, of besturen is, of computeren is, of kinderen is, of bijbelstudie is. Het is steeds hetzelfde. Hier vindt u een soort schabloon, en daarom is het zo belangrijk, van hoe dat vandaag dan zou moeten. Nou, A, de koning geeft gelegenheid. Nou, A, u hebt nog gelegenheid vandaag. Het kan zijn dat er een andere koning komt binnenkort en die zegt, dat mag niet meer. Ik wil het maar zeggen. Nu hebt u nog die kans. U bent er nog. En we hebben hier nog een zekere vrijheid, een zekere ruimte om iets te mogen doen. We mogen hier nog zitten vanmiddag. En we worden eigenlijk niet gehinderd. Dat zou wel eens binnenkort anders. Maar als die gelegenheid er is, is er dan een Ezra in ons midden die gaat zeggen, en dit zegt de Heere, want het moet om hem gaan, en we moeten voor zijn huis zorgen, we moeten op weg naar hem, we moeten die dingen voorop zetten. En als je ruimte krijgt vandaag om de dingen van de Heere voorop te zetten, om er naar te streven, om er naar uit te kijken, dan gaat de Heere een bijzondere weg met jou. Dat gaat de Heere nu nog doen. Daar ben ik zeker van. We hebben die kans. Maar we zitten zo in de lappenmand. Van, je hebt de naam van dat gij leeft, maar gij zijt dood. U hoort het uit het boek Openbaring, hè, van Sardes. Het lijkt wel mooi, maar ondertussen is het niks meer. Dit is helemaal verpieterd, zouden we misschien zeggen. Ja, misschien is dat alleen voor aardappels, maar dat maakt niks uit. U snapt het wel. Ezra. Ik heb ervan genoten vroeger. En nog. Iedere keer als je het leest. Dat je, ja, dit is de boodschap van vandaag. Dit is terugkomen. In de tijd van narigheid. In de tijd dat het al prachtig geweest is. Ja, ja. Tempel Salomo. Prachtige dingen. Maar het is allemaal weg. Tempel weg. Jeruzalem bijna plat. Niks meer over. De glamour van wat we aan opwekkingen gehad hebben in het verleden. Terug bij de Heere. Schitterende dingen zijn er gebeurd. Over. En dan toch dit. En daarom is het een boodschap voor jou en voor mij om nu te durven zeggen, we willen moed vatten. Er is ruimte, maar dan moeten we ook wat doen. Nou, daar ging het een beetje over, ook in onze liederen. En dat is nu precies wat hier gebeurt. En ik ben heel blij dat van Ezra staat wat hij allemaal heeft gedaan. En hoe hij zich heeft verdiept in het woord van God. Nou, u begrijpt het wel. Ik hoop dat u zo'n Ezra bent. En dat hoop ik ook van mezelf. Dat wil ik graag. En er moeten soms ook dingen uitgelegd worden. Nou, ik ben er ook nu mee bezig. Bepaalde dingen mag je uitleggen. En mag je zien, de prioriteit is dat de Heere zijn plaats in Jeruzalem weer heeft. Dat hij vandaag, onze Heer Jezus, zijn plaats zal krijgen in het hemelse Jeruzalem, wat u en ik samen vormen, volgens de brief aan de Hebreeën. Het Jeruzalem dat boven is. Wij zijn genaderd tot de berg Sion. Het Jeruzalem uit de hemel. U bent nu genaderd. Maar dat de Heere daar alles zal zijn. Alles mag erop gericht zijn om daarheen op weg te gaan en alles mee te nemen wat voor hem belangrijk is. Zo gaat het. En dan ga je ineens die namen begrijpen. Ik heb ze niet voorgelezen. Maar denkt u dat God u dan vergeet? Dat God dan niet ergens schrijft, heeft een gedenkboek voor zijn aangezicht? Volgens het laatste Bijbelboek van het Oude Testament wordt een gedenkboek voor Gods aangezicht geschreven. Nou, daar staat je naam in. Ja, jij had interesse in Gods eer. Die heb je voorop gezet, daar heb je moeite voor gedaan. Daar ben je in meegegaan. Daar heb je misschien wel een tijd van vasten en van bidden voor overgehad. Nou, vasten is niet alleen 40 dagen niet eten. Vasten is Jesaja 58. Jesaja 58. Nog een keer, Jesaja 58. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Nou, lees dat maar. Dat heeft niks met eten en drinken te maken. Dat heeft met je hart te maken. Ook al stellige. En dat zijn hele belangrijke dingen. Maar de inzet van het hart onze harten dus, van de individuele gelovigen, dat wordt genoteerd, die en die, toen en toen, daar en daar, we schrijven het op. En er komt straks een moment dat daar in de hemel een boek open gaat, dat gezegd wordt, was ik blij met je toen je daar en daar toch voor mij ging. Dat je echt die tocht wilde maken uit de verwarring, uit wat er allemaal aan puin en aan narigheid is, om uit die tijd toch de naam van onze Heer, ik noem het nu maar even de Heer Jezus en God de Vader, voorop te zetten en om voor hem te leven en voor hem iets bijzonders te doen. Dat is wat hier gebeurt. En dat is een hele mooie insteek. Nou, Esther die komt met een hele kloep en die heeft ze verzameld bij een rivier die naar Ahava stroomt. Dat vergeet ik mijn leven lang niet meer, want het is onze trouwtekst geweest. Toen snapte ik het niet helemaal. Ja, om een voorspoedige tocht af te smeken, heeft de broeder toen uitgelegd, die ons inzegende. Nou, dat snapte ik wel. Ik denk, ja, mooie tekst, maar samenhang met van alles ontging me. Dus die tekst ken ik goed. Dit stukje tekst ken ik ook heel goed. En het is fijn als je ergens bent dat er een voorspoedige tocht voor je wordt afgesmeekt. Ik zit dan bij je boordevol van vanmorgen, maar het maakt niet uit. Ik had de heren gevraagd om bemoediging. Vrijdag komt er een mailtje ergens uit Amsterdam. Nooit van gehoord. Totaal onbekend. Gigantische bemoediging. Zaterdag belt iemand op die ik wel een beetje ken van vroeger. Jaren. Gigantische bemoediging. En vanmorgen staan er een zootje broeders om ons heen en hebben ons gezegend voor de taak die we vanmiddag zouden moeten doen. Gigantische bemoediging. Dat doet de Heere wel. Echt wel. Hij laat je niet alleen modderen. Hij is erbij. Hij is erin betrokken. En hij wil je zo graag zegenen. Ahava. Wat een plek, hè. En ik vind ook dat zo'n plekje als vanmiddag een stukje Ahava is, waar je mag zitten en waar je mag luisteren naar wat iemand ooit heeft opgediept. En wat je dus door mag geven ook weer aan anderen. Is gebeurd. En er komt het moment dat ook zorgvuldig gekeken wordt van wie gaan er nu mee. Zijn er ook mensen bij die ons kunnen helpen op het gebied van onderwijs en het gebied van andere dingen. En de Heere wil daarin ook antwoord geven. Dat is gebeurd. Nu kan ik niet alle details gaan behandelen. Bestaat van zijn levensdagen niet, want die zijn te veel hier in dit stuk. Maar het gaat me om het volgende. Dat er een gigantisch bedrag aan geld in gemoeid is geweest. Er was een gelegenheid om goud mee te nemen uit Iran, Irak. Zilver mee te nemen. Het bedrag is bijna genoemd, maar ik weet niet precies hoe je het omrekenen moet in euro. En er zijn gouden voorwerpen meegenomen. En er zijn zilveren voorwerpen meegenomen. En er zijn twee voorwerpen van bijzonder materiaal, van koper of van brons, zo u wilt, gepolijst, maar kostbaar als goud. Heel bijzonder. Dat is daar, laat maar zeggen, neergelegd bij de rivier die naar Ahava stroomt. Dus daar op die gebedsplaats, op die ontmoetingsplaats van gelovigen, zoals er vroeger gebedsplaatsen waren toen Paulus en Silas naar een rivier gingen, want daar zouden ze wel gaan samenkomen als ze er waren. Ja, en ze waren er ook. Maar dat was heel gewoon. Kerken bestonden niet, maar je moet een plek hebben waar je dan kunt knielen. Een plek hebben waar je misschien wel mag zingen. Waar je dan toch de Heer mag zoeken. Daar zijn ze toen tegen. Maar dat was toen ook zo. Een soort gebedsplaats, een bijzonder punt. En daar heeft Ezra zijn boodschap gegeven. En daar is die bijzondere uitdeling gekomen van al die materialen die toevertrouwd werden aan. Nou ja, en nu komt het. Want de rest is eigenlijk maar een klein beetje inleiding geweest, is nodig. Om nu te vertellen, wat wordt hier eigenlijk voorgesteld? Nou, er wordt heel veel goud aangereikt, baar goud. Ook gouden voorwerpen, maar eerst baar goud. Weet u dat u goud in uw basispakket hebt gekregen? Goud staat altijd de hele Bijbel door voor de glorie, voor de heerlijkheid van God, van Yahweh. En Yahweh is de Ik Ben en dat is God de Vader, God de Zoon, God de Geest. En u hebt dat. Denkt u dat er vandaag geen struikrovers zijn? Dat woord valt hier in onze hoofdstuk. Ja. Denkt u dat er vandaag geen aanvallen gedaan worden op dit schitterende van onze Heer Jezus? Dat is Yahweh zelf, man. Dat is Yahweh zelf. Ja, maar dat kan niet meer. En dan krijg je bonje met de islamieten. En dan krijg je gedoe met hupplepup en met kerk zo en zo. Dan krijg je gegarandeerd de discussie van, zullen we ons niet voorzichtiger uitdrukken? Dat klinkt wel een beetje vriendelijk, maar het klopt van geen meter. Want dat betekent dat je inlevert. Dan heb je het goud ingeleverd voor nepgoud. Kan, hè? De nepartikelen komen heel vaak uit die hoek. Sorry. Ik kocht daar een mooi horloge. Ik had voor alle kinderen op een Israëlreis een horloge meegenomen. We waren daar heel goedkoop. En er was één bij, een Seiko. Ik denk, daar val ik me nooit een buil aan. Dus dat neem ik ook mee. Daar heb ik een jaar mijn schoonzoon gegeven. Je hebt mazzel, jongen. Een echte Seiko. Dat heeft maar 3 dagen geduurd. Toen deed hij niet meer. En toen kwam ik bij de horlogemaker. En hij zei, het is helemaal geen Seiko, man. En aan de buitenkant staat Seiko. Maar het is een prusding van niks. Nou wel. Nee, gewoon. Maar wat heb je nu? Je denkt dat je goedkoop een Seiko in je handen... Of een, sorry voor het merk, maar dit is echt, hoor. Dit is echt gebeurd zo. Maar dit is gewoon nep. Nu, de duivel is continu bezig om u te vertellen dat... dit is milieuvriendelijker, zie je wel. En het is ook fair trade, weet je wel. Er zijn die mijnbouwers niet zo uitgemergeld. Hupsakee, daar gaat hij. De milieubeweging is zeer sterk. Dat is bijna God nummer 1 geworden in Nederland. En Yahweh, nou ja, als het op goud lijkt, is het toch ook mooi? Ik heb het expres nu zo gezegd. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Maar ik wil zo graag duidelijk maken. Wat heb je nu nog? Denk nu eens aan de Heer Jezus. En denk nu eens dat Hij het is die voor jou aan het kruis gestorven is. Die zijn leven voor jou wilde geven. Die tot op de bodem wilde gaan voor jou. En jou wilde redden. Jou wilde vrijkopen. Voor altijd blij willen maken. Met een schitterende zegening in de hemelse gewesten. En dat is alleen door het geloof in de Heer Jezus. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. En dat moet je een keer doen. Maar als je het hebt, dan heb je hem leren kennen. Maar wie is die hem dan? Wat hebben we dan aan schat gekregen? Ja, dat hij Yahweh zelf is. Kom je misschien later achter. Zilver staat in de Bijbel altijd voor de prijs die voor de verzoening betaald is. Dat bedenk ik niet, dat kan ik bewijzen. Zoengeld was zilveren, een halve zilveren shekel. Per man, per vrouw, per hoofd dus... 1,5 zilveren sikkel per jaar. Zoengeld. Hoofdgeld werd dat genoemd. Nou, heb je. De Heer Jezus heeft betaald. Ik had nooit zakgeld genoeg om die schuld van mij af te lossen. Ik heb het weer zo gezegd zoals ik het denk. Ik kon het niet. In de verste verte niet. Er was geen enkele mogelijkheid om die schuld te betalen. Maar Hij betaalde. Met zijn leven. Met zijn zilver. Met het zoengeld. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het is zo prachtig. Er waren ook gouden voorwerpen bij. Gouden voorwerpen, zal ik het anders zeggen. Als je op pad gaat, dan heb je naast je misschien iemand lopen die ook zo'n gouden voorwerp is. Waar Yahweh zelf in woont. Ja, dat goud, die glorie van God, de heerlijkheid van God... Je zit in hem of zit in haar. Ik heb het gezien, ik heb het geproefd. Als ik vanmorgen 23 mensen op een rij hoorde zeggen... dank u wel. Dan denk ik, er is iets aan de hand in dit gezelschap. De Heer woont daar. Het is alsof je aanwezigheid van Yahweh proeft. Gouden voorwerpen. Vind je niet prachtig als je je broer, je zus, broeder en zuster... bedoel ik, in de Heer... ziet als een bijzonder voorwerp. Maar ook ziet misschien wel als een zilveren voorwerp. Waarvoor betaald is. Waarvoor hij de losprijs betaalde. Die niemand had kunnen betalen. Maar hij heeft het gedaan. Dat is goud Zilver en een gouden voorwerp en een zilveren voorwerp. Mag je meenemen. En er komen nog twee dingen bij. Dat zijn die koperen, die, of die bronzen voorwerpen. Daar heb ik wel eens een beetje mee gestoeid. Ik heb ook wel eens een suggestie gedaan. Koper is in elk geval onaantastbaar voor het vuur. Daar staat koper voor, of brons voor. Goud, dat kan makkelijk smelten. Zilver natuurlijk ook, van de zilversmid en de goudsmid. Enfin, je kent ze wel. En die kunnen van alles doen. Maar die brons, dat betekent dat je... dat het bestand is tegen een behoorlijke hitte. Ik zal u eerlijk zeggen, ik wist gisteravond nog niet wat ik hierover zou zeggen, over die twee bronzen of die twee koperen voorwerpen. En vannacht, ja, toen wist ik het. En toen ik opstond vanmorgen, heb ik een heel klein boekje gepakt. Ik heb twee woordjes opgeschreven. Misschien bent u ooit in Urk geweest. Waarschijnlijk wel. Ik wil het niet als een soort bedevaartsoord aanprijzen. Maar er is van alles daar. Ook veel drugs. Ook veel drank. Maar is er ook een kerk. En een van de kerken die echt opvalt, vind ik, in Urk, heeft een naam. Ik weet niet of het muntje al gaat vallen. De Boas en Jachin kerk. Nou, ik heb het eerst, toen ik dat voor het eerst las, heb ik me afgevraagd, hoe komen ze toch bij? Nou, Rehoboam, ja, dat vind ik een mooie naam. En Hebron ook wel, en zo. Nou, en Emmanuel natuurlijk ook wel. En Jeruzalem en Silo en Sela. Maar Boas en Jachin, nou, hoe kom je er nou bij om zo'n kerk zo te noemen? Dat komt omdat in de tempel van Salomo, behalve allerlei andere dingen, twee bijzondere zuilen stonden van koper, van brons, 9 meter hoog, met werk van kunst eromheen gesoldeerd of geplakt. En de ene heette Boas en de andere heette Jachin. Die beide zuilen die staan in 1 Koningen 7 bijvoorbeeld. 1 Koningen 7, daar vindt u het. Bij de tempel van Salomo. Boas betekent in hem is kracht. En Jachin betekent, dat had ik opgeschreven vanmorgen, hij zal bevestigen of hij zal schragen. Die tempel is afgebroken. En ze gaan nu terug en een tempel bouwen. U kunt het bijna op uw vingertjes natellen, maar het is zo mooi dat je dit hier ziet. Dit willen we terug! Dus behalve het feit dat de Heer Jezus God zelf is, jawel, God te prijzen tot in eeuwigheid, en behalve het feit dat Hij de verzoening heeft betaald, bekostigd, tot stand gebracht heeft, is het ook zo dat we iets bijzonders bij ons hebben, want we willen hier op aarde duidelijk maken, een zuil neerzetten. Ik begrijp nu die kerk in Urk, begrijp je wel. In hem is kracht. En hij zal het doen. Hij zal het doen. Oh, ja. Amen. Zo zal de kerk eruit moeten zien. Dit is wat God bedoelt. En dan begrijp je ineens dat die mensen in Urk ooit een goede naam gekozen hebben voor een godsgebouw. Prachtige naam zelfs. Dit is nu al. En dat hebben ze bij ze. En dat heb jij ook bij, zeg. Heren, van onszelf durven we niet. Van onszelf hebben we niks. En we kunnen het niet. En dan ga je meenemen twee bronzen voorwerpen, kostbaar als goud. Dat staat erbij, dat is heel bijzonder. En dan zeg je, en hem is de kracht, en hij zal het doen. Dus niet alleen dat hij de kracht heeft, maar dat hij die kracht ook toepast, aanwendt voor dat huis van hem. Dat is de insteek. Nou, stel je nu dat je die hele schat zo bij elkaar hebt, en je denkt, nou, er zijn misschien wel struikrovers. Nou, het wordt tijd dat we gaan bidden voor voor bewaring onderweg. Dat is ook gebeurd. En dan komen ze in Jeruzalem aan en ze blijven daar. En dan wordt in het huis des Heren, wordt het allemaal geteld en gewogen en opgeschreven, precies opgeschreven. Het gedenkboek wordt bijgehouden, de boekhouding van God krijgt echt weer een bijzonder hoofdstuk. En u gaat zingen met mij. En al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. U kent hem. Dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. Vindt u het niet mooi dat u een heel pakket meekrijgt? Is het niet gevaarlijk? Ja, het is misschien wel gevaarlijk. Nou, bidden. Ahava, gebedsplaats, bidden, vasten. Niet het vasten van... Niet, mag wel, maar moet soms. Voor mij ook, maar het gaat hoe je aan de woorden. Ik val nog een beetje af. Maar dat bidden, dat vasten, dat aanroepen van de Heer. En zeggen, Heer, wij willen zo graag dat wat u ons toevertrouwd hebt, wat u ons gaf, dat willen we bewaren, dat willen we meenemen. Hier in deze wereld, waar de koning nog een beetje goedgezind is, dit moment van Ezra, waar het nog kan, waar we nog mogelijkheden hebben om deze waarheden vast te houden, bij ons te houden, in ons hart te bewaren, maar ook uit te dragen om dit mee te nemen naar Jeruzalem. En daar, heren, daar willen we het in uw huis laten noteren. Hoe kom je aan in het huis van God? Het huis van de Vader kom je aan omdat je geloofd hebt bij de Heer Jezus. Heeft niks met je verantwoordelijkheid te maken. Maar als het om de hemel gaat, dan krijg je wel met je verantwoordelijkheid te maken. Dan kan het zijn dat de Heer zegt, nou, je hebt er niet zoveel meer van over. Het meeste is weg. Dat kan. Zeg nog niks over of je wel of geen gelovige. Je kunt wel een gelovige zijn en alles kwijt zijn. Misschien kent u het wel. Er zijn ook gelovigen die denken dat ze ongelooflijk veel hebben. Maar dan blijkt later, nou, het is allemaal bla bla man. Het is allemaal surrogaat. Je hebt je laten omkopen door een of andere koopman. En die heeft verteld dat je dit even goed kon gebruiken als goud. Je hebt helemaal niks meer. Dat kan, hè. Komt heel vaak voor, hoor. Veel vaker dan u psycho's koopt. Sorry voor dat woord nu. U begrijpt het. Dit is het prachtige van Ezra 7. Het is zo schitterend getekend. Zo mooi. Dat je zou willen zeggen, ja, zo moeten we op pad. Zo moeten we vandaag op pad. Dit is het wat we dus zouden moeten doen. We moeten die schatten die we hebben en die we door Gods genade ontvangen hebben, in het huis van de Heer afleveren. Niet in onze eigen gereedschapsdoosjes stoppen, maar in het huis van de Heer aanbieden voor hem. En hij noteert, en hij komt erop terug. In het boek Zacharia staat ook zoiets. Er wordt een collecte gehouden. Ik heb dat een keer behandeld hier in Kootwijkerbroek. En er wordt van gezegd, ja, die en die hebben dit en dit geschenk gegeven. Ik was in Amerika een keer voor een conferentie. En dat was in een grote kerk ook. En dat zaten we in een bank en dat was Mary Anderson pew. Dat was dus de bank van Mary, van mevrouw Maria Anderson. Nou, ik dacht, oh ja, die heeft natuurlijk flink in de buidel getast en daar hangt een bordje op van, heeft Mary gedaan. Ja, ze ziet het elke keer natuurlijk. Ze gaat daar normaal zitten, alleen dit was door de week, dus ik mocht er ook zitten. Nee, flauw hè. Maar zo gaat het hè. We willen wel iets geven, maar dan willen we wel een bordje op dat ik het gedaan heb. Ik zal het nu anders zeggen. In de hemel heb u een bordje. Een nieuwe naam. En heeft hij je naam ingevuld. Want hij beloont. Hij ziet dit. Hij weegt af. Hij registreert feilloos. En hij maakt het zo schitterend dat je er alleen maar ademloos naar kunt kijken. En dan zeg je misschien, ik weet niet dat ik dat gedaan heb, Heer. Ik ben me niet bewust. Hij gaat het registreren. Dat is de insteek. En dan denk je, Ezra, dat is een super boek. Dat is boek voor vandaag. Dit moeten we nu gaan hanteren. Er wordt nu tijd dat we dat kostbare wat God in onze harten en onze levens heeft geplaatst, door zijn geest, door de Heilige Geest en door het woord van God, dat moeten we vasthouden. En dat moeten we ons niet laten ontfutselen. Ik probeerde dit aan jullie door te geven, omdat ik het zelf prachtig vind. Schitterend omschreven. Dit is een verhaal, maar als je het verhaal nu met een soort betekenis achter je ziet en nog een keer leest, dan denk je, oh ja, dit is het ongeveer. Zo gaat het. Binnen de kaders van de mogelijkheden van de regering, en die hebben we nog. Alsjeblieft. En niet zeggen dat u het niet kunt. Dan gaat u maar naar die gebedsplaats. vraagt u maar een ander om samen met u te bidden. Misschien wel te strijden in het gebed. Om vrijmoedigheid, om kracht, om genade, om dit toch te doen. Totdat de Heer Jezus komt. Maar we willen het graag voor hem in bewaring houden. En het hem aanbieden in zijn huis. Heren, hier hebt u het. Ik hoop dat u het snapt en dat u het meeneemt. Ik wil zo graag danken met u. Vader, we zitten hier met gebroken dingen. Met van alles wat niet goed is gegaan. Je zit ook een echtpaar met grote zorg als het gaat om man, vrouw. Man is ziek en we willen ook bidden dat daar een oplossing voor komt. Er zijn ook hier die andere zorgen kennen. Persoonlijke of gemeentelijke zorgen. U kent ons allemaal. U weet ook hoe we hier in Nederland leven. Wat er om ons heen gebeurt. En dat er toen struikrovers waren, dat snappen we. Maar dat er vandaag struikrovers zijn, dat hebben we niet eens door. En ze komen zomaar binnen. En ze kapen. Ze gaan iets wegnemen. In de tijd van de Heer Jezus waren er al wisselaars in de tempel. De Heer Jezus keerde de tafels van de wisselaars om. Dit kon niet in het huis van de Heer. U hebt er een huis van koophandel van gemaakt. En die wisselaars van vandaag, die zitten misschien wel aan de universiteit. En we laten ze nog promoveren ook. Vader, we belijden dat we soms niet waakzaam zijn. Omdat we niet meer bidden en vasten kennen. Omdat we Ahava, die gebedsplaats, niet meer kennen. En zo zijn we hier vanmiddag met Ezra 7 en 8 voor ons. En we willen u bidden dat dit ingang vindt in ons hart en in ons denken. En ook in onze levens. We danken u voor elkaar. We danken u dat we hier mochten zijn. Dank u voor de voorbereidingen die getroffen zijn. Dank u voor wat alles al vooraf ging aan deze dienst, aan deze middag. Dank u voor de inzet. We danken u voor uw woord. We danken u voor uw Heilige Geest. We prijzen u, Vader, voor het geweldige van uw Zoon. We willen belijden dat de Heer Jezus Jahweh zelf is. We willen belijden dat hij de prijs, de verzoening tot stand gebracht heeft en de prijs betaald heeft. En we willen belijden dat hij degene is die gaat helpen, die kracht geeft. Hij is het die kracht geeft. Maar hij wil het ook doen. Hij wil het ook laten merken. Hij zal het ook schragen. Hij zal het ook echt uitvoeren. We danken u ervoor. En we willen belijden dat het niet onze kracht is, maar dat het zijn kracht is in ons en door ons. Zo willen we elkaar aan u opdragen in de naam van de Heer Jezus. Amen.
Ja, daarvoor bedankt dat je ons zo weer meegenomen hebt door deze twee prachtige hoofdstukken. Ik zal nog even te kijken in Ezra 8 en het gedeelte vanaf vers 21 waar je het meest over gezegd hebt. Er staat zo mooi boven in de herziende staatsvertaling met Gods hulp naar Jeruzalem. Weet je, dat is super. We hebben iets gezien over de weg die we met z'n allen te gaan hebben. Ik begon vanmorgen al, of zo straks aan het begin, want dat het soms niet meevalt, zeg maar. Dat er dingen zijn die echt moeilijk kunnen zijn. En dan is het zo super wat we vandaag gelezen en gezien hebben, dat het daar begint bij die rivier, de Ahava, en dat ze God smeken om een voorspoedige reis. Voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. En dan gaan ze in zijn vertrouwen op pad en zeggen van de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken. Hebben we dan een reis zonder problemen? Hebben we dan een reis zonder hobbels? Nee. Maar we zijn wel onderweg naar Jeruzalem. En we hebben vandaag misschien weer een klein beetje goud meegekregen. Iets zicht op wie God is. Een klein beetje zilver. We hebben wat meer zicht gekregen op de prijs van de verzoening die voor ons betaald is. En met die dingen in onze pocket kunnen we van de week gewoon weer op pad. En zeggen van Heer, u bent bij ons. U gaat met ons mee en u